Welkom bij de podcast van IIA Nederland in samenwerking met Verocia. IIA Nederland is de beroepsvereniging voor internal auditors en wij gaan het hebben over actuele onderwerpen binnen ons vakgebied.
Beste luisteraar, welkom bij de derde serie IIA Auditcast, een serie van podcasts over actuele onderwerpen in internal auditing. Na het succes van vorig jaar hebben we een nieuwe serie besloten te maken. Deze wordt u aangeboden door IIA Nederland in samenwerking met Audit Magazine en ondersteund door Verocia. Mijn naam is Peter Hartog, directeur vaktechniek van IIA. En naast mij zit Simon Mars, audit supervisor bij de Volksbank, maar hier als redacteur van Audit Magazine. Ja. Welkom Simon.
Dank je.
We gaan het vandaag hebben over externe en strategische risico's. In Risk & Focus ook geduid als geopolitieke en macro-economische risico's. En het bijzondere van dat risico is dat het relatief hoog scoort als impact op de organisatie, maar heel laag scoort als het gaat om de tijdsbesteding. En daar gaan we het vandaag eens over hebben hoe we dat wellicht wat gelijker kunnen trekken. En dat doen we met Emmanuel van Zandvoort, partner bij BDO, Internal Audit, Risk en Compliance. Welkom bij Emmanuel, fijn dat je er bent.
Dankjewel Peter.
Simon, geef jij de aftrap voor dit gesprek?
Ja, graag. Emmanuel, kun je kort aangeven wat jij verstaat onder externe en strategische risico's? En misschien enkele voorbeelden geven, zodat we een beetje weten waar we het over hebben.
Om een beetje in te komen.
Exact.
Ja, ik hanteer vaak een indeling van Kaplan, wel bekend van de Balance Scorecard. Die heeft het over vermijdbare risico's, strategische risico's en externe risico's. De vermijdbare risico's, dat zijn de risico's die je eigenlijk kent, die bekend zijn. Die vaak alleen maar een downside hebben, dingen die misgaan. En dat kan een verkeerd product zijn of een factuur die verkeerd gaat of je doet iets niet goed. Uitval van een systeem, daar kun je op wapenen, dat kun je zien, proberen te voorkomen. Die risico's kun je inschatten en goede controls op maken. Mm-hmm. Kun je vastleggen in control framework, kun je heel goed auditen. Dus denken wij als auditors zijn daar heel bekend mee met de vermijdbare risico's. Daarnaast heb je de strategische risico's. Daar zit meer een upside in. Hè. Dus dat zijn keuzes die je maakt met het idee om rendement te halen. Dus dan zit je veel meer in de risicorendementsgedachte. En dan heb je het over overnames of je lanceert een nieuw product. Of je gaat naar een nieuwe markt. Of je gaat de werkzaamheden uitbesteden. Dat zijn allemaal eigenlijk strategische keuzes met daaraan gekoppeld strategische risico's. En tot slot heb je de externe risico's. En dat zijn meer zaken die van buiten komen. De ontwikkelingen om ons heen. De handelstarieven die Trump de wereld inslingert. Met alle effecten van dien. Die zijn niet te voorkomen. Daar kun je alleen op anticiperen als het goed is. En als je dat beter doet dan je collega's, dan kun je daar zelfs nog opportunities in zien en kansen. En het aardige van die indeling vind ik zelf is dat je dus verschillende methoden en technieken kunt gebruiken en inzetten. Ik zou moeten inzetten om die risico's goed te managen eigenlijk. En ik weet niet wat jullie ervaring is, maar ik zie nog heel vaak de heatmap met kans-impact.
Ja.
Daar is eigenlijk niks mis mee. Alleen de vraag is of je al deze risico's daar voldoende mee begrijpt. Want het gaat echt om begrijpen. Goed inschatten ook wat de impact kan zijn. Kan ik de risico's dragen? Is mijn risicobereidheid voldoende? En zo niet, wat ga ik doen?
Kun je daar iets over zeggen? Wat die bijzondere aspecten zijn van externe en strategische risico's die het qua beheersing wellicht nog moeilijker maken?
Ja, vaak koppelen we het aan de VUCA-wereld. Hè. Ik weet niet of jullie VUCA of VUCA, hoe je het wil noemen. Het is volatile, uncertain, complex en ambiguous. Dat geeft wel aan dat volatiel, de veranderingen gaan zeer snel. Hè. Dus Trump zegt eerst, je krijgt een handelstarief van 50% en als het niet bevalt wordt het 75% of 140%. En de dag daarna stelt hij ze weer uit en de dag daarna zijn ze weer 30%. Ja. Ja, ga daar maar eens op anticiperen, dus dat is al ingewikkeld. Het is onzeker, hè. Je weet niet eens of het gebeurt. Dus het is vaak dreigen en gaan we dat doen of niet? Gebeurt het wel? Die onzekerheid, daar moet je mee dealen. Het is complex. Hè? Dus het is niet meer simpel oorzaak-gevolg. Alles hangt bij elkaar samen. Dat moet je goed begrijpen. En dan ambigu in de zin van, het kan positief of negatief uitpakken. Ja, ook bij Trump te blijven. Ja, het is ook heel, hij probeert iedereen een beetje uit te spelen. Hij wil deals sluiten. En aan de andere kant, voor mij het effect is juist dat Europa verenigt. En zelfs China en Europa elkaar opzoeken. Dus misschien is dat juist het tegenovergesteld wat die effect, wat die eigenlijk bedoelt, weet je, wat die voor ogen heeft. Dus dat maakt die wereld zo complex.
Maar hoe kun je zeg maar als internal audit daar die eigenaarschap in pakken? Al die complexe factoren die spelen in de wereld, reflecteren op je organisatie. Hoe moet je dat doen?
Ja, ja, de vraag is of de auditor het eigenaarschap moet nemen hiervan. Hè. Ik denk wel dat je goed moet begrijpen wat de impact van deze ontwikkelingen zijn op de organisatie. En als je het gevoel hebt dat de organisatie er onvoldoende mee doet, dat je daar wel iets over zegt of dat het op de tafel kunt leggen.
En dat eigenaarschap is wel een dingetje, denk ik. Ik kan me voorstellen dat externe en strategische risico's veel minder duidelijk een eigenaar hebben, omdat er veel meer partijen in de organisatie bij zijn betrokken, dan voor veel vermijdbare risico's.
Ja, nou, ik denk dat je al een heel gevoelig punt raakt, Peter. Ja, dus ik denk, eigenaarschap is een ding. Hè? Dus governance, wie houdt zich waarmee bezig? Hoe volwassen is je tweede lijn? Hè? Dus bijvoorbeeld risicomanagement. Kijken zij, hebben zij die outside in-view? Wordt er gekeken naar scenario's? Ben je bezig met scenario planning? Ja. En dat is een manier bijvoorbeeld om met externe risico's om te gaan. En zeker als je kapitaalintensieve investeringen hebt voor de lange termijn, voor 20, 30 jaar vooruit. Ja, knappe vent die nu kan beslissen met de kennis van nu wat het rendement op deze investering zal zijn. En dan zit je veel meer met opties aan opties te denken. Weet je, kan ik opschalen, kan ik terugschalen? En ik vind als internal auditor, als geweten van de organisatie, dat je wel ook je organisatie daarin mee moet nemen. En ook vanuit de GIAS, dat je zegt, onze internal audit strategie moet aansluiten bij de organisatiestrategie. Dus als je allemaal spannende dingen wil gaan doen en je wil gaan investeren in het buitenland of wat dan ook, sluit dan ook je internal audit plan en wat je wilt bijdragen aan de organisatie daarop aan.
Mm-hmm. Ja, dat vind ik ook altijd een mooie. Ik zeg ook altijd, probeer je internal audit plan aan te laten sluiten bij de belangrijkste strategische doelen en de belangrijkste risico's die dat bedreigen. Tegelijkertijd, hè, ik gaf dat al aan met Risk in Focus, zien we dat eigenlijk niet gebeurt. Dat we eigenlijk als audit nog voornamelijk focussen op die vermijdbare risico's. Wat te doen?
Ja. Ja, dat is een gewetensvraag, Peter. Nee, dat zie ik ook. En laat ik zeggen, dat risk en focus verhaal wat je nu vertelt, ik denk dat stond al 10 jaar geleden ook al vergelijkbare onderzoeken, hè? Ook al gelezen. En die heb ik ook altijd erbij gepakt van, joh, we besteden te veel tijd aan dingen die misschien niet zo relevant zijn. En de dingen die wel relevant zijn, die strategische risico's, die negeren we bijna volledig. Ik ben ook hoofd internal audit van een aantal, best een fors aantal uitbesteden internal audit functies. En ik merk ook dat ik toch vaak de hoek in word geduwd van compliance en financial reporting risico's. En als je dan begint over strategische externe risico's, dat ze me glazig aankijken en zeggen, joh, dat beheersen wij zelf wel, dat kunnen wij zelf wel. En dus het is misschien ook imago, hè, dus imago van een internal audit functie, misschien nog niet zo is dat ze ons als een serieuze partij zien om mee te kijken bij die strategische risico's of strategische programma's of projecten die belangrijk zijn voor de organisatie.
Ja. Je had het net over rendement en risico. Kun je daar iets over zeggen wat internal audit daarin zou kunnen betekenen?
Absoluut. Ik zeg absoluut, maar dus veel mijn eigen mening, Simon.
Zeker.
Risicorendement. Kijk, alle strategische beslissingen zijn vaak business cases. Die worden gebaseerd op bepaalde aannames met de kennis van nu. Ja. En dan zeggen we, nou, we denken dat dit en dit het geval is. Ik heb ook voorbeelden. Hè. Bijvoorbeeld, dat was bij een ziekenhuis en dat is ook al enige jaar geleden. Die wilden gaan uitbreiden, want die verwachten hoge patiënteninstroom. En die gingen een nieuw gebouw neerzetten voor een paar honderd miljoen. Volgens.
Best wel.
Ja. En het ging dus ervan uit dat er 5% meer patiënteninstroom zou zijn. En een aantal andere aannames hadden ze gemaakt. En zeggen, nou, wat als die aannames niet uitkomen? Wat doe je dan? En je zou een soort stresstest achter iets kunnen doen. Hè? Van, oké, wat als? En volg dan ook die aannames. En achteraf bleek ook inderdaad dat die patiënteninstroom geen 5% plus, maar min was.
Ja.
En dan heb je natuurlijk wel een uitbreiding gedaan van 200 miljoen.
Ja.
En als je dat dan van tevoren kunt bespreken en kunt zeggen, ja, maar zou het niet bijvoorbeeld modulair bouwen? Dus niet in één keer die 200 miljoen uitgeven aan een groot ziekenhuis, maar zeg, ik pak wel alvast de grondpositie en ik begin met een investering van 100 miljoen. En dan kijk, als het nodig is, dan breiden we het uit. Ja, ik vind dat slim. Mm-hmm. Management.
Ja, dus als het ware, zeg maar, de auditfunctie tijdens het traject meenemen, mee laten kijken. En ook de beslissingen die gemaakt zijn, zeg maar, ook kunnen laten valideren als het ware.
Ja, dus de beslissingen, de aannames, maar ook bijvoorbeeld tijdens een programma of project, ja, er wordt gezegd, nou, dit is de status. Ja, klopt dat ook echt? Zijn de tussenproducten geleverd? Dat kun je valideren. Dus ik denk dat wij als Interworld heel veel kunnen doen op dit gebied.
Ja. En wat ik wel een spannende vind, hè, want enerzijds kun je valideren of dingen volgens plan gaan. En of bijvoorbeeld voortgangsrapportages, als het gaat om een heel groot project, of die goed zijn onderbouwd en feitelijk kloppen. Iets anders vind ik, zo'n keuze om dat gebouw neer te zetten of in een bepaalde markt te gaan investeren. Dan denk ik eigenlijk dat internal audit niet inhoudelijk de deskundige is, maar eigenlijk het proces ter discussie zou kunnen stellen.
Ja.
Is er voldoende gekeken naar alternatieven? Is er een stresstest uitgevoerd om te weten wat er kan gebeuren en wat te doen als het onverhoop niet goed gaat?
Ja. Ja, dus hebben ze voldoende andere alternatieven overwogen voordat ze een keuze hebben gemaakt. Nou, voor mij is dat onderdeel van het besluitvormingsproces. Ja. En is dat voldoende in onze ogen? En kijk, dat vind ik wel het mooie van Interol. Ik doe het nu 27 jaar, ik vind het nog steeds een fantastisch vakgebied. Omdat je overal tegenaan mag bemoeien. Hè? Je hebt nogal iets als professional judgment, dus je hoeft niet alles uit te leggen. Je hebt overal toegang toe alle mensen, systemen en processen. Nou, dus ik denk, weet je, die rol zouden we wel meer mogen claimen. Maar ik merk ook zelf in de praktijk wel dat het af en toe lastig is om bij een bestuur en bij een audit committee die rol te krijgen. En dat ze knikken en zeggen, ja, ga het maar doen.
Ja. Ja.
Want ze denken vaak, dat kunnen wij zelf wel. Weet je, of hebben we zelf wel voldoende...
Of daar is internal audit niet van. Het is ook, denk ik, een beetje een vicieuze cirkel. In de zin dat wij kijken met name naar die vermijdbare risico's. Daar rapporteren we over.
Ja.
Dus daar worden we voor gevraagd. Ja. Dus daar rapporteren we over.
Precies.
En heb jij gedachten hoe dat te doorbreken?
Ja, dat is denk ik de grote uitdaging waarvoor we staan. En misschien juist om eens een keer goed te kijken naar de risico's. Ook risicomanagementprocessen, die moeten wij ook beoordelen. En daar vind ik vaak wel wat van. En ik vind, het is vaak een beetje voor de bühne. Hè? Ook voor het jaarverslag wordt een risicoanalyse gemaakt. En dan daar schrijven ze een mooi verhaal over. Maar als je echt kijkt wat daar staat als investeerder of besluitvormer, denk je nou, dat stakeholder, ik word daar niet heel warm van. En daar zouden we wat kritisch op mogen zitten. En wat zijn dan die grote risico's? Hoe ga je daarmee om? En dan kun je zeggen, dit zijn voor ons de relevante thema's. En die op de agenda zetten, zeggen beste audit committee, beste bestuur, wij willen ons hierop richten. En als ze zeggen, ja, maar dat kunnen jullie niet. Ze, nou, maar wij halen wel kennis of expertise ergens anders vandaan. Weet je, er zijn heel veel grote instituten of je kunt co-source, je kunt kennis vanuit de organisatie bijhalen. Dus aan de kennis mag het niet liggen wat mij betreft. Maar het gaat eerst gewoon die risico's agenderen. Ik denk dat dat stap 1 is.
Ja.
Maar dat blijft een uitdaging. Want we komen in wat jij zegt, denk ik, van ver. We hebben een bepaalde legacy.
En wat zijn, heb jij goede ervaringen met hoe dat te adresseren? En voorbeelden waarvan je dingen aan de orde stelde in audit committee of bij raad van bestuur, waarbij inderdaad werd gezegd, verrek, dat zou mooi zijn als audit daarnaar kijkt.
Ja, verrek. Ik moet zeggen, zodra het over kapitaalintensievere bedrijven gaan, is dat makkelijker dan wanneer je bijvoorbeeld in de handel of in de logistiek zit. Dat is allemaal wat kortcyclisch. Dan denken ze, ja, misschien nog een keer dat je magazijn inzet. Alleen, weet je, dat zijn dan niet de grote kosten. Misschien niet te veel, ik kan geen namen noemen, maar bijvoorbeeld als het bijvoorbeeld over netwerkorganisaties gaat, die moeten onderhoud plegen, die moeten asset onderhouden, dat doen ze vaak risk-based. Gebeurt dat goed? Investeringen in netwerk, investeringen in uitbreiding van capaciteit. Voor de langere termijn. Nou, en denk aan elektriciteit, denk aan gas, denk aan olie. Denk aan olieprijzen, gasprijzen, de vraag naar congestie. Al die onzekerheden die daar spelen. Hoe neem je dat mee in zo'n investeringsbeslissing? En als je dat gesprek aangaat, dan onderkent ook iedereen van dit zijn de grote thema's voor ons. En de vraag is van hoe weet je dan dat dit de goede beslissingen zijn? En dan wordt er wel vaak gezegd, ja, maar we hebben goede adviseurs. Maar dat is allemaal wat mij betreft tweede lijn. En het zijn ook goede adviseurs. Ja, dat zijn niet de eerste, de beste vaak. Alleen, ja, hoe weet je dat dan... En ik denk dat we daar een rol in kunnen spelen. En de eerste stap is om te zeggen, laat ons een keer meekijken. Laat ons een keer gewoon een audit doen op wat hier gebeurt.
Ja.
En je moet jezelf dus gaan bewijzen, Peter. Je moet gewoon laten zien hoe dat dan werkt.
Ja.
En als je kunt laten zien dat daar zinvolle dingen uitkomen, zeg, hey, we laten hier de zaken liggen. Dan heb je een seat aan de table. Dan merk je gewoon dat ze in één keer zeggen van, hey, dit is interessant. Maar dan zit je wel meteen echt wat meer in de kapitaalintensievere investeringen. Bijvoorbeeld in een van de klanten moesten we een fabriek gaan bouwen ergens in Groningen voor bioplastics. Nou, dan heb je het over lange termijn investeringen. Veel onzekerheid. Nou, daar wil je dan graag een audit op doen. Weet je, ja. Dan wordt er een begroting gemaakt en een budget gemaakt. Ja. Nou, dan heb je over echt tientallen, misschien wel honderden miljoenen euro's. En je weet al, nou, binnen 3 maanden is dat al met 10, 20 miljoen overschreden. Dus dat gaat om veel geld. En dan, dat zijn wel de makkelijkere onderwerpen, zullen we zeggen, om als audit te zeggen, hier wil ik aan bijdragen. Dan zit je wat meer in de handel of in de retail, is wat kortcyclischer, dan is dat wat moeilijker, merk ik.
Nou, die plant in Groningen bijvoorbeeld, dat is, ga je kijken aan de voorkant, hè, van begin van dat traject, van wat kunnen wij als internal audit doen. En dan, wat kun je zeg maar, als die fabriek bijvoorbeeld daar in één keer staat, moet je dan daar nog steeds blijven kijken?
Nou, als hij eenmaal staat, Simon, dan staat hij. Hè? Dus dan, maar ook daar, het is wel een goede vraag. Want je kunt zeggen van, er worden ook aannames gemaakt over, hoe noem je dat? Throughput time, productietijden, verwerkingstijden, de opstelling van lijnen, de efficiëntie van lijnen.
Precies.
Dus al die aannames zijn gemaakt.
Exact. Hè? Aanvankelijk heb je gezegd, dit is een strategische beslissing. Maar er moet blijken dat binnen de strategie blijft passen.
Ja, en het rendement oplevert wat je had bedacht.
Exact.
Ja. En is ook die vraag gekomen, hè? Want zeg ja, leuk hè, bioplastics. Alleen is er ook een vraag naar bioplastics. Stel dat die wegvalt, dan heb je nou een hele mooie fabriek staan die leeg staat.
Ja.
Maar goed, dan kom je weer terug bij en had je het niet modulair moeten bouwen, dan had je niet dat moeten doen. Hè? Dus aan welke knoppen kun je draaien? Maar dat, ik denk als internal audit, dat zijn volgens mij de thema's waar de organisatie geld verdient en verliest. Ja. Waar je eigenlijk bij zou moeten zijn. Maar nogmaals, dit soort voorbeelden zijn, vind ik, dit soort bedrijven zijn makkelijker om aan tafel te komen op strategisch niveau dan wanneer je misschien in wat andere industrie zit. En goed, jij zit in de financiële sector, Simon.
Ja. Ja.
Om dan over strategie te praten is misschien ook niet direct waar jij voor wordt uitgenodigd.
Nee, alleen je ziet wel de beweging dat bepaalde bewegingen zeg maar binnen de organisatie of transformaties, dat die wel gevolgd worden door internal audit. Hè? Dus dat is denk ik wel een goede ontwikkeling.
Ja, en dan vind ik het nog spannend. Hè? Want enerzijds heb je de transformatie en ik ben groot voorstander dat je daar als audit ook bij betrokken wordt. Maar voorafgaand aan die transformatie is er het strategisch besluit.
Exact.
Van we gaan fuseren of we gaan een nieuw merk in de markt zetten of wat ook. En daar zit ook het strategische risico.
Ja.
Wat ik interessant vind, Emmanuel, jij zegt maak het bespreekbaar. En dan krijg je op een gegeven moment die mogelijkheid. Wat stelt dat voor eisen aan de kennis en kunde? Kan elke auditor dat? Je sprak al even over co-sourcing, maar wat zijn eisen aan de kennis en kunde naar jouw mening?
Dat hangt natuurlijk heel erg van het onderwerp af, maar ik zou daar niet door laten belemmeren. Gewoon als auditor, voor mij, wij zijn auditors, er zit een bepaalde rechtvaardigheids- of rechtmatigheidsgevoel in ons, want wij willen altijd dat dingen gaan zoals ze zijn afgesproken of wat goed is voor het bedrijf. En jij zei ook wel van we trappen te vaak te snel op de rem of dat is een beetje ons imago. Nou ja, hoeft niet per se. Hè. Dus ik denk dat de internal auditor is ook een mens. Dus wij brengen onze eigen persoonlijkheid natuurlijk ook mee.
Dat wilde ik als advocaat van de duivel een beetje inbrengen. Ja, van, misschien wel de terughoudendheid die er zou kunnen bestaan. Van nou, als je audit erbij haalt, die kijkt alleen maar naar risico's en wat er fout kan gaan. Dan komt er nooit wat van.
Nee, daarom. En die remmen alles af en dan gaat het nooit door. Maar wij zijn natuurlijk wel het geweten, vind ik, van de organisatie. Dus ik denk, het helpt wel als je audit erbij betrekt, ook in je besluitvorming. Kijk, nogmaals, ik zou je niet laten terughouden om het gesprek te voeren, op zijn minst. Mm-hmm. En vervolgens moet je gaan kijken, oké, wat kunnen we betekenen? En een audit is nog maar steeds een audit. En er zijn ook heel veel discussies van, moeten we assurance gaan geven over iets? Of is het meer een review? Of is het insights? Mm-hmm. Of nou, dat zie je ook, we hebben steeds meer auditfuncties. Dat ze andere type onderzoeken gaan doen, wat ook prima is. Hè? Dus ik denk dat het heel moeilijk is om echt assurance te geven over externe en strategische risico's. Maar je kunt wel zeggen, er liggen gedegen processen ten grondslag. Weet je, en ik denk dat we dat prima kunnen beoordelen. Op het moment dat het echt inhoudelijk wordt of technisch wordt, hè, als je het over een fabriek hebt. Ja, die kennis die kun je echt van buiten halen of van binnen de organisatie. Maar ook, ik denk, dat zijn nog andere goede instanties die je kunnen helpen.
Ja, en ik kan me voorstellen dat die reflectieve rol van sparren, bij wijze van spreken, over heb je nou de juiste besluiten genomen, zeg u de juiste onderbouwing voor die besluiten,
ja.
dat in eerste instantie nog meer toegevoegde waarde heeft dan achteraf assurance geven over, nou, dit is een goed besluit geweest.
Ja, of lessons learned, dus dat doen we ook veel, hè, dus ja. Lessons learned na afloop. Ja. Maar ja, ik ben groot voorstander van, ook voordat het besluit genomen wordt, zijn de opties overwegen, zijn de risico's goed ingeschat, afgewogen tegen risicobereidheid. Tijdens de uitvoering, tijdens het programma of project, loop mee, kijk mee, in plaats van achteraf roepen, het was niet goed.
Ja.
Ik denk dat we heel veel verschillende rollen kunnen spelen daarin.
Ja.
En dat nog te weinig doen. Dus,
ja. Maar daarvoor dus wel die seat aan de table nodig hebben.
Ja, maar daar begint het mee, denk ik. Ja. Weet je, dus ook om gezien te worden als een serieuze partij in dit proces, bij dit soort risico's. Ook om te zeggen, daar kunnen we toegevoegde waarde bieden.
Ja.
Ook wel, die compliance is nog steeds belangrijk. Hè? Die hygiëne, dat is... Dat wil niet zeggen dat we daarmee stoppen morgen.
Mm-hmm.
Alleen, ik denk dat je met heel veel tooling, als je kijkt naar AI, wat we kunnen... Je kunt AI agents inzetten op alle stappen in je proces, in je orderproces. Dus ja, dat wordt steeds makkelijker, denk ik ook. Dus iets met data. Dus als we dat de tijd die we besteden aan compliance risico's wat kunnen verminderen en die tijd investeren in meer strategische risico's, dan denk ik, ja, dat zou een mooie strategie zijn voor het onderzoek.
We zijn al weer door de tijd heen zo'n beetje. We hebben een vaste afsluitende vraag en dat is, heb jij nog tips om je als auditor in dit onderwerp te verdiepen? Om die seat aan de tafel te krijgen en te grijpen?
Ja, dus eerder denk ik een oproep, Peter, in de zin van ga het gesprek aan met je bestuur, maar ook met je audit committee van, nou, over toegevoegde waarde, waar zit de grootste impact als je kijkt naar het risicoprofiel? En worden we serieus gezien of wat hebben we daarvan nodig? Of wat? Want ik denk dat wij die rol zeker kunnen spelen. Kijk goed naar risicomanagement binnen je organisatie. Hè. Dus nogmaals, ik heb niks tegen heatmaps. Alleen als ik kijk naar de risicoprofielen, het zijn vaak de vermijdbare risico's. Weinig outside inview. Hoe ga je om met externe risico's? Is er voldoende aandacht voor strategische risico's? Weet je, daar zijn ook andere methoden en technieken voor. Daar kun je ook in verdiepen als auditor. Dus daarin mogen we misschien ook wat kritischer worden. Maar met name, eerste tip zou zijn, ga het gesprek aan met je bestuur en de audit committee. Ook in het kader van je eigen strategie. Sluit aan bij de strategie van de organisatie. Want daar zit denk ik onze toegevoegde waarde.
Ja.
En het is niks zo mooi als relevant te zijn. Dus,
performance, zoals we dat noemen in GIAS.
Zoals jij wil.
Ja. Hey Emmanuel, dankjewel voor je bijdrage aan deze podcast. Erg interessant en erg belangrijk onderwerp, denk ik.
Graag gedaan.
Ben je benieuwd naar de overige auditcast van IIA Nederland? Beluister ze dan via de website van IIA Nederland of Audit Magazine. Voor nu heel veel dank voor het luisteren en graag tot een volgende podcast van het IIA.